Vanaf de Zipconomie-redactie. Welkom bij ZipTalk.
Een hele goede dag en welkom bij ZipTalk, de podcast van Zipconomie. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word vandaag bijgestaan door Hugo-Jan Ruts. Goedemorgen, Hugo-Jan.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We hebben een gast vandaag, Josette Dijkhuizen. Heel leuk dat jij er ook bent vandaag. En dan mag ik jou meteen feliciteren om met de deur in huis te vallen, want je bent, jij wist het natuurlijk al veel langer dan wij, maar je bent benoemd tot kroonlid in de SER.
Klopt, ja.
Gefeliciteerd daarmee.
Ja, dankjewel.
Was dat een gelegenheid voor taart bij jou thuis? Of,
Nou, laten we maar meteen de champagne daarvoor openrukken, hoor. Ja. Dus de taart laat ik even zitten.
Oké.
Grapje, maar het is een hele bijzondere benoeming, dus ik ben er ontzettend blij mee.
Ja, ja. Nou, heel mooi, heel mooi.
Je hebt jezelf aangeboden, want je solliciteert op zo'n functie.
Ja, in dit geval wel, omdat een speciale geoormerkte zetel is voor ZZP'ers, voor zelfstandigen in Nederland. Dat is heel uniek, want dat is zover ik weet nog nooit voorgekomen. En een kroonlid moet onafhankelijk zijn en dat was in dit geval echt een vacature voor een kroonlid en voor een plaatsvervanger.
Ja, ja. En van waar je ambitie dan om überhaupt te solliciteren?
Ja, goede vraag. Ik enerzijds omdat ik met één been in de wetenschap sta als bijzonder hoogleraar, maar tegelijkertijd natuurlijk al bijna 20 jaar zelf ZZP'er ben. En in deze vacature vroegen ze ook iemand die en zelfstandig ondernemer is, maar tegelijkertijd ook wetenschappelijke kennis. En ik vind de SER een prachtig orgaan in Nederland, waarbij je echt van toegevoegde waarde kunt zijn voor de samenleving. En ja, als ik daar een bijdrage aan mag leveren, dan wil ik dat heel graag doen.
Ja. Mooi, mooi. En dan, je hebt hem al genoemd, hè? Dus je bent bijzonder hoogleraar aan de University Tilburg.
Ja.
Daar hou je je bezig met het onderwerp duurzame inzetbaarheid zelfstandigen. Ik heb die combinatie van die dingen nog niet eerder gehoord tot vandaag. Hè? Dus duurzame inzetbaarheid ken ik, dat zelfstandigen een onderwerp is ook.
Ja.
Maar wat houdt dat in?
Het is ook wel heel mooi dat je het zo zegt, omdat ik denk dat het thema heel bekend is bij medewerkers of bij werkgevers. Hè. We willen duurzame inzetbare medewerkers, dat ze vitaal zijn, energiek en dat ze taakfit blijven tot het einde van een werkzame leven. Maar we vergeten een hele grote groep werkenden, en dat zijn de ondernemers of de zelfstandigen.
Ja.
Dus daar is het onderwerp eigenlijk nooit op de kaart gezet. Dus we kennen het onderwerp, maar niet voor die doelgroep. En gezien de onderzoeken die ik zelf heb gedaan in mijn eigen promotie en in het werk wat ik doe en wat ik zie in de praktijk bij ondernemers, is dat ze eigenlijk niet zo bezig zijn, tenminste even gechargeerd over de groep, niet zo bezig zijn, maar hoe blijf ik inzetbaar tot het einde van mijn werkzame leven?
Ja.
Want ergens is er een exit met je bedrijf. Maar daar, we zijn in de vaart der volkeren heel actief met misschien nieuwe klanten of een wijziging van onze strategie en ons businessmodel, maar we letten eigenlijk nog niet zo op onszelf. En die duurzame inzetbaarheid, om even antwoord ook op je vraag te geven, gaat natuurlijk over het tot het einde van je werkzame leven kunnen blijven ondernemen.
Ja.
En voor een werknemer is dat vitaal, energiek, hè, dus happy, healthy, productive, dat mensen ook productief blijven. Maar voor die ondernemer zit een heel ander aspect, en dat is dat je een bedrijf hebt. En die moet ook wel meegaan over de tijd heen. Dus het gaat over je persoonlijke ontwikkeling, maar natuurlijk ook je bedrijf, wat mee moet blijven ontwikkelen in die snel veranderende wereld.
Ja,
en daarom is dat thema eigenlijk wel heel belangrijk, ook voor hen.
Ja, dan ga ik hem hier eventjes parkeren, jongens, want we gaan lopen eigenlijk al in de rest van onze podcast. Maar het format hier bij ons is dat we eerst ook nog even de headlines doornemen en dan gaan we zeker doorpraten over dit onderwerp, want het is mega interessant. En dan doe ik nu een beetje podcastmagie. Dan verander ik Hugo-Jan nu in één keer naar mijn collega Wim Davidsen voor de headlines.
ZipTalk Headlines.
Ja, en toen was Hugo-Jan veranderd in Wim. Wim, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Met welke highlights wil jij beginnen vandaag?
Nou, we hebben natuurlijk een hele bijzondere periode gehad naar Raden. We hebben de verkiezingen nog steeds niet verwerkt, maar het is al wel oud nieuws.
Okay.
Toch hadden we op Zipconomy weer een hartstikke mooi artikel over die verkiezingen, de aanleidingen van die verkiezingen. Want we hebben natuurlijk zelf ZZP Kies Nu gehad.
Ja.
En daar hebben allerlei verschillende ZZP'ers gestemd, alsof dat de Tweede Kamerverkiezing was. Super interessant. In de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de PVV gewonnen.
Ja.
Nou, bij ons niet. De ZZP'ers, dat zijn ondernemers, dus we hebben die voor gekozen.
Ja, VVD, de VVD. Die reputatie hebben ze, hebben we.
Nou ja, en dat kwam dus uit. Hè. De VVD is onder onze ZZP'ers. De ZZP'ers die op ZZP kiest nu, hebben hun stem hebben achtergelaten. Die hebben gekozen voor de VVD. En dan zie je dus een frictie ontstaan die we nu al in de informatieperiode aan het ontdekken zijn.
Ja.
Die VVD die is er heel erg voor ondernemend Nederland. En de PVV die zegt, ja, ondernemers zijn belangrijk, want die moeten al onze dure plannetjes gaan betalen. Dat is een beetje mijn interpretatie van wat er op dit moment aan het gebeuren is. Maar de PVV wil van alles en dat kost geld. En er is maar één partij die dat kan gaan betalen. Dat is de ondernemer.
Ja.
En de VVD is daar echt bang voor. En nou, onze ZZP'ers die hebben dus ook gezegd, ho, wij kiezen voor zo'n ondernemingspartij.
Ja, en denk jij dat de ZZP-achterban graag wil dat de VVD actief meedoet in een regering? Ja. Of snappen zij de gedooghouding, denk jij?
Dit is een hele spannende. De mooiste scenario's hoor je nu natuurlijk overal en nergens.
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat het ligt zo ver uit elkaar bij die twee partijen. Er zijn maar één of twee onderwerpen waar ze elkaar kunnen vinden. Maar allerlei andere belangrijke onderwerpen. Wat mag het kosten? Wie gaat dat ophoesten? Waar gaan we in investeren? Waar gaan we even wat minder in investeren?
Ja.
Daar liggen ze wel heel ver uit elkaar. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat een hele moeilijke wordt.
Ja, oké. We gaan het in de gaten houden. Nou, en dan in de hoek van de branchevereniging, in dit geval de BOVIP, branchevereniging voor intermediairs en brokers. Wat is daar aan de hand?
Ja, die zijn zich ook aan het prepareren. Die zijn bezig met de toekomst en terecht. Want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden, kwartalen, jaren aan alle kanten gezien. Wet en regelgeving gaat zich bemoeien met vast en flex. En elke speler die daar iets mee doet.
Ja.
En ja, de BOVIP heeft nu een nieuwe kwartiermaker geïnstalleerd. Die moet gaan zorgen dat alles geprept wordt voor die nieuwe toekomst. En dat is Alexander Kist. Die kennen wij maar al te goed. Het is een collega van Zip Media. Die trekt de kar bij werk. En die gaat zorgen dat er meer body gaat komen, zodat ze die nieuwe toekomst ook echt goed aankunnen. En die doen dus allerlei interessante dingen daar.
Ja, oké.
Ze hebben onlangs ook hun ledenvergadering gehad, hun ALV. En daar is ook een informatieve sessie geweest van Patrick Tom van bureau Cicero.
Ja.
Die alles weet over certificering en de toepassing van wet en regelgeving in onze flexprocessen. En die heeft dan een toelichting gegeven op het aanstaande toelatingsstelsel.
Ja.
Dat zal waarschijnlijk op 1 januari 2026 in werking treden. Dus dat klinkt nog heel ver weg.
Ja.
Maar het motto is natuurlijk steeds, dit is zo heftig, dit is zoveel. Ga je nu alvast voorbereiden. En in dit soort sessies, waar dan de WTTA, de wet op het toelatingsstelsel voor ter beschikkingstelling arbeidskrachten, is toegelicht. En het klinkt als heel complex en heel heftig, zo'n stelsel. Maar ook Patrick Tom zegt, het is voor MSP's, voor brokers, voor de leden van BOVIP echt een kans om te laten zien hoe je toegevoegde waarde in deze complexe wereld kan bieden aan inleners.
Ja, ja. En die had ik ook begrepen, volgens mij is het datzelfde artikel of een ander artikel, omdat hij ervoor pleit dat dat SNA-keurmerk is een belangrijke, om die te gaan
Dat is echt een opstap. Hè? Als je dat hebt veroverd, om het zomaar te stellen, dan ben je echt al heel ver in de richting van dat toelatingsstelsel. Ja.
En dan gaf hij volgens mij ook aan van, joh, het is goed om er op tijd mee te beginnen, want als die certificering bij een extern bureau terecht komt te liggen, dan wil je niet onderaan de stapel of achteraan de rij hoeven aansluiten. Dat is wel fijn als je.
Die instellingen, zoals bureau Cicero en zo zijn er natuurlijk nog een paar, die hebben nu al een enorme drukte. Die merken ook de krapte op de arbeidsmarkt. Je trekt niet even een blik van die experts open.
Nee.
Dus schiet alsjeblieft op met je voorbereidingen, want ik zei net al, 1 januari 2026 klinkt heel ver weg. Het is 2 jaar en 3 weken, 2 weken. En je hebt heel veel tijd nodig om daardoor heen te komen. En dat wil je niet gestrest doen. Dat wil je op je gemak doen. Dus begin inderdaad echt op
begin
tijd.
Begin op tijd.
Yes,
oké.
Absoluut.
En dan gaan we naar de overburen van de BOVIP. Ja, ja. De VVDN, Vereniging voor Detacheerders. Die hebben een nieuwe voorzitter, heb ik begrepen.
Die hebben een nieuwe voorzitter. Die hebben het heel lang zonder voorzitter moeten doen. En dat was een roerige periode. Maar op 7 december jongstleden hebben zij Edwin van der Elst gekozen als hun nieuwe voorzitter.
Okay.
En dat is echt een man die het klappen van de zweep kent. Die is CEO van Talent & Pro geweest, van Redmore. Redmore is de detacheringsdivisie binnen House of HR. En House of HR is ja, op Randstad na het grootste flexconcern, een uitzend- en detacheringsconcern in Nederland. Okay. En, dus dit gaat ergens over. Dit is een expert die ademt, die slaapt, die eet, die drinkt detachering en die gaat die kar nu trekken.
Ja, en dan komt hij nu zomaar in de wereld van de polder terecht. Ja, ja, dat lijkt me ook wel eventjes wennen op als ondernemer.
Hij is ondernemer gewend natuurlijk, maar wel binnen een grote onderneming die dan ergens de balans moet vinden tussen bureaucratie en ondernemerschap. Ja, ja. En ik denk dat hij nu nog iets meer naar die kant van bureaucratie moet gaan hellen. Het, het wordt nogal wat. Voor je het weet ben je Don Quixote en ben je aan het vechten tegen allerlei gekke dingen zoals windmolens. Ja. Maar dit is een man die gelooft in detachering. En wat dat betreft ben ik super blij voor de VVDM, want ik geloof ook heilig in detacheren. Ik heb al jaren geleden gezegd, dit is dé werkpropositie van de radicale jaren 20. Als detacheringsland dit goed doet.
Ja.
En Edwin die duwt die kar helemaal de goede kant op en in het goede tempo. Dan gaat dit ook de werkpropositie van de radicale jaren 20 worden. En afgelopen zomer hebben ze ook commissie Goed Werkgeverschap ingesteld.
Okay.
Ziet er rooskleurig uit.
Oké, mooi. Nou, we gaan ze in de gaten houden bij de VVDN.
Yes, zeker.
En dan ronden we af met een toefje cijfers.
Ja, ja, altijd. Als ik aan het woord ben, dan moet het ook over cijfers kunnen gaan. Vorige week hebben wij een artikel gepubliceerd over de omzetgroei van de flexbranche in het derde kwartaal van 2023. En die omzet is weer met 4,4% gegroeid.
Okay.
Dat is veel meer dan de standaard uitzendomzet van de ABU Marktmonitor, want die is een goede 12% gekrompen. En ook in oktober weer een goede 13% zelfs gekrompen. Maar die totale flexbonds die doet het dus veel beter. Een goede 4% groei. En als je daar dan weer op inzoomt, komen we even terug op de VVDN. De VVDN is zelfs met 6,9% gegroeid qua omzet in het derde kwartaal. Dus je ziet binnen die flexbranche groei, maar grote groeiverschillen ook in subsectoren van de flexbranche. En terwijl we officieel in een recessie zitten met onze Nederlandse economie. Maar flex weet dus nog steeds te groeien in omzet. En is volgens mij ook een boodschap aan Politiek Den Haag. Flex heeft fans. Flex heeft fans bij opdrachtgevers, maar ook bij werkenden.
Ja.
Het voegt gewoon heel veel waarde toe. En dus groeit het.
Ja. Oké, okay, duidelijk. Hey Wim, dankjewel. En dan verander ik jou weer terug in Hugo Jan.
Knap hoor.
Nou, Josette, je hebt net in de intro al een beetje weggegeven over wat duurzame inzetbaar is, inzetbaarheid is voor die zelfstandigen. Kan je mij nog heel eventjes uitleggen waarom dat nou zo belangrijk is? En wie zou zich hier nou zorgen over moeten maken?
Ja, kijk, als we kijken naar de wereld om ons heen, waar we allemaal onderdeel van zijn, of dat we werken of niet werken, we lopen allemaal op deze aardbol rond, dan zijn er nogal wat uitdagingen die we met elkaar hebben. Van de andere kant weten we dat ondernemers natuurlijk van heel groot belang zijn voor onze economie en voor onze maatschappij. In het kader van innovatie, in het kader van werkgelegenheid, in het kader van ook innovatieve diensten leveren, maar ook gewoon de maatschappelijke bijdrage. Dus die ondernemers zijn belangrijk. Dus als wij willen dat zij mee kunnen blijven in die snel veranderende wereld, zullen zij ook inzetbaar moeten blijven. En vandaar het belang van het onderwerp van hoe kunnen we ook met elkaar ervoor zorgen dat zo blijft en dat ze dat kunnen doen. Met alle enorme transities.
Ja.
En dat is een taak natuurlijk van de ondernemer zelf, de zelfstandige zelf, maar wellicht ook van andere partijen. En in de leerstoel gaan we natuurlijk onderzoek doen naar die zelfstandigen. Om te kijken van wat kunnen we aan diensten leveren, hoe kunnen we mensen ondersteunen, wat doen ze zelf al. En ja, hopelijk komt daar natuurlijk ook wel het een en ander uit. Maar in de praktijk zie ik ook al dat het natuurlijk een belangrijk onderwerp eigenlijk zou moeten zijn. Wat we eigenlijk wel op de kaart moeten zetten.
En,
dus.
En waar denk jij nou dat waar dit nog onvoldoende besproken is? Is het nou de zelfstandige zelf die hier meer mee moet? Of is het de opdrachtgever die hier iets mee moet? Of is het de overheid die hier meer mee moet?
Ja, ik denk al die partijen.
Ja.
Omdat het gaat om het thema, hebben we nu onze mond vol voor werkende mensen die in loondienst zijn. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus zeker met ook de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde beroepen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen inzetbaar blijven? Dat is belangrijk. En we weten dat als mensen gelukkig zijn in hun werk, een stukje autonomie, er ook meer innovatie komt. Ze zijn productiever, zijn happier in hun werk. Nou, de opdrachtgevers zijn happier. Dus we hebben er allemaal baat bij. hetzelfde voor die ondernemer. Dus op het moment dat die ondernemer kan blijven bestaan, dan is dat fijn voor hemzelf, haarzelf. Want als je het gevoel hebt dat je mee kunt gaan met je kennis en vaardigheden, je kunt je bedrijf mee ontwikkelen met de markt, nou, dan is dat goed voor je inkomen. Het is goed voor jezelf, dat je er meer werkplezier ook uit kunt halen. Maar het is ook goed voor de maatschappij en het is ook goed voor de opdrachtgever. Dus als die werknemer of die ondernemer, die zelfstandige, mee kan blijven doen en zich verder kan ontwikkelen en ook nog heel energiek is en happy en met nieuwe ideeën bijvoorbeeld komt van opdrachtgever, is dat voor een opdrachtgever fijn. En voor ons als maatschappij is het natuurlijk heel fijn als die ondernemer wel blijft staan. Want ja, wij doen zelf vanuit mijn netwerk heel veel opdrachten voor bijvoorbeeld verzekeraars, arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. En we zien dat heel veel ondernemers pas en zelfstandigen aan de bel trekken als het 11:15 is.
Ja.
En dat is te laat. Dat is niet leuk voor de ondernemer, voor de zelfstandigen, maar dat is ook niet fijn voor het gezin. En dat is ook niet fijn voor onze maatschappij. Dus ik denk dat al die partijen in ons land blij zouden zijn met meer inzetbaarheid van de ondernemer.
Ja, maar is dat dan... Dan wordt hij specifiek, hè? Dus zijn dat dan ook de eerste logische stappen voor dit thema? Dus we zijn al onderweg met een stukje AOV. Zouden er meer sociale of collectieve regelingen moeten komen die voor iedereen gelden?
Ik denk dat wat we ons zouden misschien nog wat meer zouden moeten realiseren dan we nu doen, is dat we vaak spreken over zelfstandigen alsof het één groep is.
Ja.
Het is natuurlijk een enorm diverse groep. Dus of dat ik vanochtend naar een bakker loop die brood aan mij verkoopt en dat zonder, bij wijze van zonder personeel zou doen. Of ik heb vanmiddag een tekstschrijver die mijn teksten schrijft voor mijn website. Of ik zelf als ZZP'er die ook de hele wereld overvliegt om trainingen te geven. Dan hebben we het over allemaal verschillende mensen met ook verschillende omstandigheden.
Ja.
Dus ik denk dat we sowieso moeten beginnen met dat er heel veel diverse groepen zijn.
Ja.
Wat ons wel bindt is wel dat wij... Heel veel van ons hebben gekozen voor dat zelfstandig zijn. Dus dat daar een hele grote verantwoordelijkheid wel bij ons ligt om vooruit te denken. Dus niet alleen maar in het heden, maar natuurlijk ook naar de toekomst. Hoe wil ik mijn ondernemerschap zelfstandigheid blijven vormgeven? Dus daar zit natuurlijk ook een hele belangrijke rol bij die zelfstandigen zelf.
En is in dat kader voor jou zelfstandig ondernemer en ZZP'er een synoniem? Want je ziet natuurlijk ook wel een bepaalde groep die eigenlijk veel dichter bij regulier werk zit, veel dichter bij een opdrachtgever zit dan, weet die bakker, die heeft geen opdrachtgevers, die heeft klanten.
Ja.
Zo'n tekstschrijver heeft heel veel klanten, maar dat is toch een behoorlijke groep die relatief lang bij één opdrachtgever zit. Daarna weer naar een andere gaat, maar dan wordt het scheidslijn toch wel weer wat anders.
Ja, en mooi dat je dat ook noemt, hè? Want ik denk dat daar een groep is die natuurlijk al veel meer binding heeft met die opdrachtgever. Dus waar je al met elkaar wat meer bezig bent met een gezamenlijk belang naar de toekomst. Waarbij je hopelijk ook gesprekken hebt met elkaar over... Waar gaat de wereld naartoe? Welke rollen willen we je gaan indelen? Wat vragen we ook van jou? Ook misschien in veranderende bijvoorbeeld in competentieontwikkeling. Of toch misschien nog een expertise die daarbij komt. Of mensen toch vragen om je in bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, in alle nieuwe ontwikkelingen van AI of zo. Hè, dat je zegt van, goh, hoe kunnen we ons samen daarin gaan bekwamen? Dus daar is al veel meer linkjes met elkaar. En dan komt natuurlijk de rol van die opdrachtgever ook er nog meer bij.
Ja.
Om het gesprek aan te gaan van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij inzetbaar blijft? Want we vinden jou waardevol, als het zo is. We vinden je heel waardevol. Want dan heb je een gezamenlijk belang dat je waardevol blijft in die combinatie naar de toekomst toe.
Ja. Nou, je ziet bijvoorbeeld hè, in de energiesector is dat ook wel echt gaande, waarbij veel mensen als zelfstandigen werken om dingen te doen in die energietransitie. Heel simpel, van ook het leggen van zonnepanelen is typisch ook een ZZP-activiteit. Daar pakken dan zien ook de energiebedrijven dat er een noodzaak is dat die mensen de juiste skills hebben, houden. Wij noemen dat dan ook wel goed opdrachtgeverschap.
Ja.
Goed met elkaar omgaan. Hoe zie jij de verhouding? Wie moet daar nou wat in doen? Want je hebt dan ook nog vaak bureaus die ertussen zitten die een stuk in de bemiddeling doen.
Ja.
En daaromheen zitten de maatschappij, de overheid.
Ja. Daar noem je ook een mooie branche, omdat we natuurlijk zien dat ook weer opdrachtgevers natuurlijk heel graag willen dat die ZZP'er wel blijft. Gezien ook natuurlijk de tekorten die ook voor heel veel beroepen daar. Dus dan heb je ook een ander belang nog. In plaats van dat je kunt kiezen uit nog 10.000 mensen die in de rij staan te wachten op een opdracht, zeg maar. Hè. Dus daar zie je nog veel meer gezamenlijk belang. Ik denk dat er zeker ook voor bureaus een rol speelt om het grotere plaatje wel met elkaar te blijven zien. En het grotere plaatje is, hoe kunnen wij ook innovatief blijven in onze sector? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de competenties blijven ontwikkelen die nodig zijn, niet alleen vandaag, maar ook voor morgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dus die ondernemer taakfit blijft, het ook kan blijven doen, ook met werkdruk bijvoorbeeld. Dat is ook een onderwerp wat er natuurlijk bij komt kijken. Zodat je met elkaar kunt zorgen dat iemand overeind blijft staan. Ja, en dan moet je ook het hogere plaatje met elkaar. Van hoe zit die wereld in elkaar? Welke ontwikkelingen verwachten wij? Hoe kunnen wij, hè, hoe kunnen wij jou ondersteunen? Zonder dat het ook echt weer een werkgeverschap gaat worden. Maar dat ook voor misschien groepen van zelfstandigen kunnen aanbieden. Dus dat je kunt zeggen, hé, we hebben een bepaalde expertise die er misschien is. Dat is misschien te duur voor een zelfstandig om die zelf in te huren. Maar door het collectief van zelfstandigen met elkaar te verenigen in onze branche, hè, dus de zelfstandigen die wij inhuren voor projecten, goh, voor jullie willen we een masterclass wel organiseren, ook voor onze eigen mensen, maar ook voor jullie, zodat je ook kennis kunt uitwisselen en daar ook een voordeel voor die zelfstandigen geeft, zodat die zelfstandig ook graag voor jou wil blijven werken natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
Interessant punt, je stapt nu ook in de polder en dat wordt ook gelijk politiek. Ja. Ik weet, een collega van je aan de Universiteit van Tilburg, Jeanne-Marie van der Groenendaal, die geeft al trainingen over dat goed opdrachtgeverschap. En daar hebben we het veel over gehad. Allereerste vraag die zij ook krijgt, denk ik, van opdrachtgevers is, ja, mag eens even, als ik voor ze ga zorgen, als ik ze training ga geven, dan word ik straks op mijn vingers getikt door de Belastingdienst, want dan zijn het schijnzelfstandigen. En in de politiek polder is het natuurlijk een groot onderwerp. Wanneer ben je ondernemer? Wanneer ben je zelfs werknemer?
Ja, kijk, het gaat er niet om dat je zegt, hier heb je een training en die moet je verplicht volgen, anders neem je niet meer, aan voor opdrachten. Het gaat erom dat je een palet kunt aanbieden en zo kunnen ook brancheverenigingen dat aanbieden voor bepaalde groepen. He, dus je kunt je voorstellen dat er voor groepen interessant is om meer te gaan vertellen over AI bijvoorbeeld. Voor andere groepen is het interessant om te kijken naar nieuwe technologieën of nieuwe materialen die je in kunt schakelen. En dat zou je natuurlijk in een nog breder verband kunnen doen, nog met brancheverenigingen samen. Dus dan hoef je het niet alleen maar als opdracht te geven, maar dan kun je het misschien ook met elkaar gaan doen. Wat we gewoon zien, als we kijken naar onderzoeken ook die ik bijvoorbeeld zelf ook heb gedaan bij ZZP'ers, als je kijkt naar waar willen zelfstandigen in ontwikkelen, dan willen ze zich best persoonlijk ontwikkelen of bedrijfsmatig ontwikkelen. Maar heel vaak vinden we dat als zelfstandig al te duur en dan moeten we ons erin gaan verdiepen. En ja, we willen vooral van die andere zelfstandigen leren. Dus er zijn allerlei manieren om kennis te verschaffen. Dat kan met masterclasses die je gewoon open inschrijving en dat kun je organiseren. Maar dat kunnen ook andere onderwijsinstellingen doen. Dat kunnen brancheverenigingen, dat kunnen ZZP'ers of zelfstandigen met elkaar doen. Kijk, ik organiseer ook masterclasses voor mijn zakencoaches. Daar hoeven ze niet aan deel te nemen. Maar ik heb wel zoiets van, nou, ik heb hier een interessante spreker. Wil je deelnemen? Vind ik leuk. Als het niet hoeft, hoeft het ook niet. Maar zo kun je ze wel stimuleren. Want een zelfstandige die bij wijze van €3.000 voor een training moet gaan betalen, die denkt, nou, daar kan ik ook een nieuwe website voor laten bouwen. Nou, dan is de keuze vaak gemaakt voor die nieuwe website, maar niet voor die training en ontwikkeling. Dus ik zie dat heel veel zelfstandigen toch op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, met alle uitzonderingen daar gelaten, daar toch weinig aan doen. Want ja, dat uur kan ook weer declarabel ergens anders worden ingezet. En dat is echt een gemiste kans met elkaar, om dat leren, leven lang ontwikkelen, dat blijven leren, op een andere manier wel met elkaar op de agenda te zetten. En dat zouden ook opdrachtgevers met elkaar kunnen doen. Als je het hoge belang ziet van de hele industrie. Het belang van de hele industrie is natuurlijk dat je wel voldoende zelfstandigen blijft houden die ook het werk zouden kunnen doen en zich ook blijven ontwikkelen.
Een belangrijke reden om zelfstandig te zijn is om ook deze overweging zelf te kunnen maken. Hè? Dus of ik een website laat bouwen of ik doe additionele training.
Zeker.
Dat wil je zelf kunnen besluiten. Leven die twee ideeën dan niet op gespannen voet met elkaar?
Nee, ik denk het niet, omdat ik denk dat je het plaatje moet zien vanuit wat hebben we nodig? En wat hebben we nodig, denken we, op langere termijn? En die zelfstandigen zijn er en die gaan ook niet verdwijnen. Ja. Maar het is zo jammer als je zelfstandigen hebt die eigenlijk misschien ook een stukje door de druk van, ja, maar ik kan nu opdracht scoren, dus laat dat ontwikkelen maar zitten, op een gegeven moment op een kantelpunt komen en eigenlijk uit de boot vallen. Ja. wat eigenlijk eerder had gemoet, dan is het zonde, want dan verlies je een zelfstandige, hoewel je hem eerder aan boord zou kunnen houden. Dus er zit zeker een verantwoordelijkheid, maar waarom toch niet dingen aanreiken? Nou, iedereen weet van het stapbudget wat we natuurlijk hebben gehad, ja. Maar zou je niet toch dingen aanreiken die je in ieder geval aan ze kenbaar kan maken? Kunnen ze nog zelf de keuze maken? Want dat is natuurlijk ondernemerschap.
Ja, die zie ik denk ik ook wel. Hè. Dus je kan als opdrachtgever, doe je er verstandig aan om hier iets mee te doen. Want dat maakt jou aan zich als opdrachtgever interessanter voor de freelance community die jij inhuurt.
Ja.
En vanuit Hugo Jan, dus vanuit de bemiddelende partijen, eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Dus je kan ook de mensen die je bemiddelt dus warmer maken. Dus zeg maar vanuit een business oogpunt snap ik hem. Maar ik zie nog even niet wat bijvoorbeeld dan de overheid hiermee moet. Of vind je dat hier ook iets mee moet?
Ja, goeie, want die hebben inderdaad buiten beschouwing gelaten. Ja. En ik denk dat de overheid natuurlijk moet pleiten voor een gezond ondernemerschapsland.
Ja.
Hè, want die zelfstandigen zijn niet meer weg te denken. En de discussie van, goh, wat voor ondernemerschap willen we in Nederland, hè? Maar dat we ze nodig hebben en dat ze wel moeten blijven ontwikkelen, dat zal wel moeten. Want we zien ook de productiviteit dalen in Nederland van de ondernemers. Dus, en dan wordt er heel snel gezegd van, we hebben dus technologische innovatie nodig. Maar om dat voor elkaar te krijgen, denk ik dat ook aanvullende maatregelen vanuit de overheid, en of dat een soort stapbudget plus gaat worden, of het stimuleren van bepaalde innovatiebudgetten ook voor zelfstandigen, dat zou best een mooie gedachte kunnen zijn om dat met de overheid misschien wel middels een CER op de kaart te zetten.
Ja. Kan je iets voorstellen bij, hè, want je beschrijft een mooie wereld en je zegt ook van, die zelfstandigen zijn ook niet meer weg te denken.
Nee.
Als wij een opiniepeiling doen onder ZZP'ers en het overheidsbeleid, dan staat daar met stip op 1, 2 en 3, de overheid streeft naar minder zelfstandigen, minder ondernemers. Dat is alleen maar wat ze gehoord hebben de afgelopen jaren.
Ja.
Inclusief afbouw, zelfstandige aftrek, inclusief strengere regels.
Ja.
Het zit ook bij sociale zaken
als
beleidsonderwerp. Ik heb
zeker
wel eens een column geschreven, breng het naar economische zaken.
Ja. Nee, dat klopt. Hè. Dat is ook wat ik natuurlijk zelf ook merk. Hè. Dus dat je wel op een andere manier moet gaan compenseren en je daar dus nog bewuster van bent, dat bijvoorbeeld die MKB-winstvrijstelling dus wordt verminderd. Wat ik alleen zie, is dat we dat aan het eind van het jaar in één keer in de cijfers zien, maar dat we gaandeweg het jaar daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn. Hè? Want we willen gewoon opdrachten hebben en we sturen lekker facturen uit en aan het eind komt die afrekening wel. Dus dan zien we het. Maar daarvan bewust zijn, absoluut. En ik begrijp ook de ZZP'ers en ik zelf ook van, goh, wat betekent dan ondernemerschap? Maar dat betekent dat je ook nog meer aan de bak moet om ervoor te zorgen dat je een gezond businessmodel hebt. En wat we weten van de afgelopen jaren is dat er natuurlijk ook is gezegd vanuit de overheid van, goh, we hoeven niet per se nog meer zelfstandigen, maar we willen ook meer ambitieus ondernemerschap bijvoorbeeld. Ze willen ook meer om die productiviteit onder andere omhoog te krijgen, maar ook zeg maar werkgelegenheid meer te creëren, willen we meer ondernemers die ook gaan groeien. Maar ja,
met een groei in personeel.
Ja, in personeel. Maar ja, we leven ook in een land dat mensen, hè, dat we heel erg op autonomie en vrijheid en onze eigen keuze maken. Ja, dat is de andere kant. Dus dat klopt. Hè, de overheid is het niet echt aan bemoedigen, maar een stukje aan het ontmoedigen. Maar van de andere kant zien we de cijfers van het aantal ZZP'ers ook nog steeds toenemen. En ook het aantal ondernemers nog toenemen. Dus daar zit zeker een beweging in. En wat het doet op langere termijn is nog een beetje in de glazen bol kijken wat al die maatregelen gaan betekenen. Maar dat er mensen ook gaan stoppen of parttime gaan ondernemen, daar hebben we weinig zicht op. Maar dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. Hè, waar mensen zeggen van, nou, ik wil een aantal dingen gewoon graag blijven doen. Want daar haal ik, ja, daar kan ik mijn talenten beter inzetten. Dan ben ik toch een stukje eigen baas, heb mijn eigen vrijheid. En misschien dat mensen toch meer naar het hybride vorm gaan. Maar ja, dan blijven ze wel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben. Dus ze blijven natuurlijk wel als zelfstandigen.
Dus, een hele grote groep ook.
Ja, en dat is een hele grote groep. Dus, dus dat is wel interessant wat er gaat gebeuren. Maar ik begrijp helemaal de ZZP'ers van, ja, wat nu? Want het wordt wel ontmoedigd. Maar het is wel, ja, het is voor jezelf te raden gaan. Kan ik het opvangen, die MKB-verwinstvrijstelling? Kan ik andere dingen gaan doen? Kan ik misschien een segment waar mijn uurtarief wat hoger is? Ja, kan ik toch met die opdrachtgever rondom tafel gaan zitten van, hey, zijn er mogelijkheden waarop ik me, want ik wil me gaan ontwikkelen in die richting. Zou dat iets zijn, zodat ik andere opdrachten kan krijgen? Ja, het is met elkaar ook wel dat gesprek daarover aangaan. Maar dus niet met je kop in het zand gaan staan. Niet dat mensen dat allemaal doen, hè. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je dus te blijven ontwikkelen op die duurzame inzetbaarheid. Ja. Zijn mijn competenties er nog?
Ja, de commissie Borstelap, dat rapport ken je natuurlijk ook uitgebreid. En dat is nog steeds een leidraad, denk ik, ook voor de SER om wat mee te doen. Ja. Maar stond ook geadviseerd zelfstandige aftrek afbouwen. Maar er stond ook bij, investeer dat dan weer in terug in de zelfstandige op een andere manier. Die met innovatie te maken heeft, die met groei te maken hebben, die met duurzame inzetbaarheid te maken heeft. Ja. Ja. Ik hoor er in de politiek helemaal niemand meer over.
Nee, nou hebben we het sowieso de laatste tijd ook over hele andere dingen in de politiek. Dus het is ook nog maar afwachten wat voor regering er komt en wat de nieuwe strategieën natuurlijk gaan zijn. Ik denk dat het al jaren heel erg zoeken is van, we hebben heel veel meer starters, we hebben toch relatief nog weinig faillissementen. We komen natuurlijk uit een hele bijzondere periode, dus heel veel dingen zijn wel nieuw voor ons. En om te zeggen, we hebben één maatregel en daar gaan we de wereld mee redden, die is er niet. Hè? Want het is complex en het is ook vooral complex, omdat de zelfstandige waar ik mee begon, die bestaat niet. Dus we hebben zoveel diversiteit, ook met zelfstandigen, dat het... Dat je ook wel met elkaar moet gaan zoeken. En daar zijn natuurlijk al die polderpartijen wel bij nodig ook. Ja, ja, hè? Die zitten natuurlijk allemaal in het CERN. Maar het gaat natuurlijk over de werkgevers, over de werknemers, over de data die we hebben om te kijken, maar waar hebben we het nu over?
Ja. Dus, mooi, interessant. Want je vertelt heel bevlogen over wat je doet. Ook gewoon vanuit je eigen ondernemerschap, vanuit je hoogleraarschap daarin. Mm-hmm. Toch ook weer om het verhaal weer met je rond te maken, terug naar die SER, als je het goed vindt. Je bent ook afhankelijk van welke vragen worden er gesteld aan de SER, door de maatschappij, door de politiek, door een nieuwe minister misschien. Ja. Wat zou jouw droomvraag zijn die aan de SER wordt gesteld, die jij kan oppakken om je ei kwijt te kunnen binnen de SER?
Ik denk wat belangrijk is, als ik even terugkom op zeg maar ook, om in die zin ook de cirkel rond te maken op de dingen die ik zei. Hè. Ik denk dat als je het hebt nou over zelfstandigen, laten we eerst eens kijken over wat voor zelfstandigen hebben we het nou. Kunnen we daarin een marketingterm persona's onderscheiden? Dus kunnen we echt groepen onderscheiden? Want hè, degene die 2 dagen in de week parttime werkt naast een loondienstverband, is mogelijk, heeft hij andere belangen, andere wensen dan iemand die 5 dagen in de week als high-tech start-up begint. Zeg maar, hè. Dus er zit van alles, alle gremia is er. Ik denk dat de eerste vraag is. Maar over welke groep praten we nou? En ik ben zelf groot voorstander van ook multidisciplinair onderzoek doen. In mijn eigen leerstoel heb ik ook een groep van verschillende onderzoekers van verschillende universiteiten, verschillende disciplines. Ik denk dat het belangrijk is om er niet vanaf maar één perspectief naar te kijken. Dus niet alleen economisch, maar ook sociologisch, ook psychologisch, te kijken naar vraagstukken. En dat gebeurt weinig, omdat dat heel ingewikkeld is. Want breng die perspectieven maar eens met elkaar. Dus ook over duurzaam inzetbaarheid kijken we naar verandering van businessmodellen, ook ondernemerssucces aan objectieve maatstaven. Maar we kijken ook, hoe ziet iemand zelf het succes? Is dat persoonlijke voldoening? Is dat werk-privébalans? En ook zeg maar psychologische factoren. Dus je moet, denk ik, als we het hebben over onderzoek, zou ik het fijn vinden, persona's, maar ook te kijken multidisciplinair naar waar hebben we het over. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld wat een belangrijk thema is, wat denk ik ook wel in de SER nog zal passeren, is die productiviteitsgroei van ondernemers laat ernstig de mensen over. In heel Europa, maar ook in Nederland. Dat is een belangrijk thema van Nationaal Comité van Ondernemerschap, van de CBS. En dan kijk ik daarna en denk ik, ja, maar als je productiviteit meet, kun je dan wel hetzelfde meten bij zelfstandigen als bij MKB-ondernemers? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus dat zou voor mij ook een thema zijn, samen met plaatsvanger Fabian Dekker, om met elkaar te kijken van, wat betekent dan productiviteit? En moet je ook weer op een andere manier gaan kijken naar de waarde van zelfstandigen?
Ja, dan kom je ook ik denk dan ook wel dat je in de wereld van bredere welvaart komt en geluk. Want we weten allemaal dat die zelfstandigen minder stress ervaren, minder snel ziek worden, veel tevredener zijn. Ja. En persoonlijk, je had het ook over groeien, maar voor heel veel zelfstandigen gezegd, ik groei elke dag. Ja, want ik leer, ik sta lekkerder in het leven.
Ja.
Dat is ook
en ik was gisteren naar mijn data aan het kijken van een van de vragenlijsten op zondag. Dus ik heb de hele dag achter SPSS gezeten. En wat je heel mooi ziet is ook een samenhang tussen werkvermogen, werkbevlogenheid, maar ook met persoonlijk succes. Dus dat mensen heel veel persoonlijke voldoening halen. Dus als je de dingen doet die in je werkvermogen en je hebt het gevoel van, goh, ik ben gezond en ik kan dingen doen. En ik doe ook de dingen die ik heel graag wil doen. En ik zie de toegevoegde waarde van mijn klanten, want die geven mij ook het inkomen terug. Maar dan zie je daar een heel grote link ook met persoonlijke voldoening. Ja. En dat is ook belangrijk. Dus ik denk dat het inderdaad mooi dat je zegt brede welvaart. En ik denk dat we daar ook echt, we moeten de benamingen van groei. Ja, ik ben nooit zo'n fan van groei, heel persoonlijk, omdat het veel meer gaat over ontwikkeling. Dus ik denk dat we ook andere parameters nog meer moeten uitkristalliseren. Daar ben ik heel goed voorstander van. En ik hoop dat ik daar binnen de SER ook een bijdrage aan kan leveren.
Mooi. En je noemde Fabian Dekker al als arbeidssocioloog. Nou, dat lijkt me in een wereld, ook binnen de SER, die toch vooral uit economen en juristen bestaat, samen met jou een hele mooie aanvulling.
Ja, ik ben er heel blij mee. En we zijn allebei heel enthousiast om te beginnen en om echt iets waardevols te doen voor de zelfstandigen in Nederland. En we zijn heel complementair en we gaan ervoor. Ja.
Ja. Nou, daarmee sluiten we af. Josette, bedankt. Heel veel succes als ondernemer, als hoogleraar en als kroonlid van de SER. En daarmee sluiten we af.
Dankjewel.
Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebt. Oh, nou gelukkig kan ik knippen en dan kan het nog een keer. Hè? Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipeconomy.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipeconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.